Deze week in de podcast Pap Moeten Doen moeten we het voor de allerlaatste keer nog even kort hebben over Tim's boek, dat nu daadwerkelijk in de schappen ligt. Maar vervolgens gaan we snel verder met de grootheden der aarde. Yvonnia komt aan bod, als mede Richard Branson en niet te vergeten Bella Ballon. We proberen antwoord te vinden op de grote vraag des levens: waarom zou je eigenlijk kinderen willen? Vervolgens sluiten we praktisch af met een digitale tweak van de week die je leven vrijwel niet gaat veranderen. Dus AirPods in, spring op de bakfiets en gaan. Veel plezier!
Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met thuisblijft papa Tim en thuiswerkpapa Maarten.
Hallo, goedemorgen, goedenavond.
Ik heb je een weekje laten wachten, een extra weekje, bovenop ons normale uitzendschema.
Ja, dit is natuurlijk, wij, ik en de luisteraar zijn niet meer goed genoeg voor jou. Jij bent nu eigenlijk een BR'er geworden.
Nee. Dat is het niet. Oh. Nee, ik ben gewoon even vreemd gegaan. Ik biecht het maar meteen even op.
Oh jee.
Ja, dus we zouden eigenlijk vorige week opnemen. En ik was natuurlijk heel druk met mijn boek. Maar dit kwam omdat ik een podcast ging opnemen voor Podimo. Daar mocht ik een podcast voor opnemen. En daar kan ik binnenkort meer over zeggen. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik dacht, nou ja, dan moeten we maar een keertje een weekje overslaan.
Ja, en je had natuurlijk je boekpresentatie. Niet om meteen mensen weg te jagen. Maar
weer dat boek. Ja, maar kijk, nu is het er. Nu is het er. Ja, ja. Ik vind ook nu praten we over iets dat is gewoon aanwezig. Het ligt in de boekwinkel. Ik krijg allemaal foto's van luisteraars doorgestuurd. Die deel ik ook op Instagram. Dat het dan weer ergens ligt. Dan weer in Bunschoten, Spakenburg. Dan weer in de Donner.
En in Meppel. Want daar is het allemaal gebeurd.
Daar kwam het allemaal samen, hè?
De grote entree van jouw boeken in het literaire landschap. Hey, vond je het leuk, je boekintroductie?
Ja, ik vond het leuk. Het was een leuk weerzien met allemaal oude bekenden. Er waren veel mensen die ik heel lang niet gezien had. Ook echt dat ik ging tellen van hoe lang heb ik jou niet gezien. Vooral mensen van de basisschool. Ik ging het eerste exemplaar symbolisch uitreiken aan mijn oude meester uit groep 8. Mm-hmm. Meester Hans. Die was daar. Nou ja, die heb ik dus niet meer gezien sinds groep 8. En dat was in 2000. Dus dat is, dat is 23 jaar geleden.
Hij zegt wel dat hij ervaring had met on the spot een soort goed verhaal verzinnen en vertellen.
Ja, dat is dan toch een soort van kwaliteit die meesters nooit verleren. Want inmiddels is hij dus geen meester meer. Hij was nu directeur of had interim directeur van nog wel van scholen, maar hij stond niet meer zelf voor de klas. Maar je merkt inderdaad, hij had een soort van, je gaf hem een paar dingen en hij ging er gewoon mee aan de haal.
Twee kwartjes en hij kon er even.
Hij kon zo'n lesuur vullen, zeg maar. Nou, dat was hartstikke leuk.
Het zag er wel professioneel uit, hoor. Ze hadden daar bij die boekhandel zo'n stapeltje boeken neergezet en dan mocht jij daar zitten en dan met een pennetje erbij. Het enige wat ik eigenlijk over wil zeggen, want ik was erbij.
Ja, heel leuk.
Zeg maar, het leuke voor de luisteraars is dat jij op een gegeven moment kritiek kreeg over dat jij tekort was in jouw persoonlijke boodschappen in jouw boek. Bij het signeren. En daarna sloeg je ook meteen helemaal door. Toen gingen we elke kwartje in. Dus toen kregen mensen hele epistels. Ik was zelf helaas een van de eerste. Dus bij mij staat er eigenlijk bijna niks. Er staat nog net jouw naam staat erin. Met een streepje eronder. En dat was het. Maar ik heb mensen weg zien gaan met eigenlijk een extra boek. Dus dat is op zich wel geestig.
Ja, maar kijk, ik had van tevoren bedacht. Ja, dat signeren, dat hoort er gewoon bij. En ik schrijf niet zoveel. Dus ik heb ook niet per se een heel mooi handschrift, maar mensen willen dat dan wel graag. Als ze dan komen dan en de schrijver is aanwezig. Ja, ik zat daar dus tussen mijn boekjes. Dus ik heb daar echt wel even zitten signeren. Hè, dat ik hartstikke leuk vind. Maar ja, je moet op een gegeven moment veel leesplezier. Groetjes Tim. Maar
sommige mensen weet je natuurlijk ook niet zoveel. Maar als dan een achteroudtante komt vragen om meer, ja, dan moet je natuurlijk toch van diep komen. Ik kan me voorstellen.
Ja, ik moest af en toe wel even nadenken van hoe ga ik dat dan weer? Maar het is helemaal goed gekomen, toch? Iedereen was helemaal blij.
Goed gekomen.
En,
ga door.
Oh, nou ja, en het leuke is, ik had dus een heel druk programma die dag. Dus ik had 's avonds op mijn boekpresentatie. Maar ik had eind van de middag, mocht ik bij Tijd voor Max zitten.
Ja.
De talkshow van Omroep Max.
Heel professioneel zag het er allemaal uit.
En Omroep Max kennen wij natuurlijk. Want je ouders zijn daar natuurlijk, die boren gewoon tot het interieur inmiddels.
We hebben uitgebreid in het vorige seizoen gesproken over hun reis door Spanje, die tot in detail gevolgd is door Omroep Max. Ja. Dus wij zijn groot fan.
Ja, dus dat, ik zei het ook gewoon van ja, ik ben gewoon bekend met de ouders van Maarten. Toen gingen ook allemaal deuren open die... waarvan ik het bestaan niet eens afwezen, zat ik opeens...
En jij een caravan, en jij een caravan. Oh nee, dat was het niet.
Ja, nou, dat was een hele ervaring om daar dan te zitten. Ja, ze hebben dus een talkshow en daar zitten dan mensen aan een tafel. En ik was een van de gasten, ik was de eerste. Ik dacht misschien is het leuk als we er even een stukje uit laten horen.
Toen jullie dan besloten van oké, dan blijf jij thuis als vader. Had je toen enig idee waar je aan begon?
Ja, eigenlijk niet. Bijna niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het idee pas kreeg toen ik erin zat. En toen er eigenlijk geen weg meer terug was. Nou, dat klinkt een beetje negatief. Maar dat je op een gegeven moment gaat zien wat er allemaal in huis moet gebeuren. Om het gewoon geordend te houden. En gelukkig hielp mijn vrouw er ook nog steeds bij. Maar het was ook nodig. Ik merkte dat ik gewoon overliep en dingen vergat. Nog steeds dingen vergeet. Ze me daaraan moest herinneren. En het gaat heel geleidelijk.
Heb je echt wel eens van die momenten gehad dat jouw vrouw thuis kwam van werken en dat je in een hoekje zat?
Huilend, ja, in de keuken. Ja, en dat ik zei, nou, 's ochtends al, om 10 uur. En dan werkte zij boven, dus dan hoorde ze mij. En dan kwam ze naar beneden. En dan zei ze, wat is hier aan de hand? En dan had mijn dochter, die had iets van tafel gegooid en die had mijn zoon geslagen. En dan is één grote chaos. Ja, dan moet de dag nog beginnen.
Ja.
En dan denk jij, oh jee, hoe ga ik dit nou weer overleven? En dan pepte ze me op en zei, joh, je kan het, ga even douchen. En dan kwam ik weer terug en dan, tadaa.
Ik zie de headline wel voor me. Thuiswerk papa, gered door thuiswerk mama. Oh nee, dat zei ik. Thuis blijf papa, gered door thuiswerk mama. Dat is het.
Nou, ik geloof niet dat er heel veel headlines hier naar aanleiding van dit item zijn geweest. Maar ik...
we gaan dadelijk nieuws maken, toch?
Ja, we gaan dadelijk. Er komt zo meteen een anekdote. Als je nu luistert en denkt, oh, ik wil er wel meer over weten. Hoe was het achter de schermen bij Tijd van Max? Nou, bear with us, want zeker. Daar gaan we nog even diep op in. Wij gaan naar de papmomentjes. Tuut, tuut.
Ja, ik had helemaal over nagedacht, want we zouden eigenlijk vorige week al opnemen. Het was net carnaval geweest, daar ga ik zo nog wat over zeggen.
Vannacht cliffhangers hoor, deze aflevering.
Vannacht waren er ook echt genoeg papa-momentjes. Mijn dochtertje was ziek en het was er gewoon als vanouds. Als in, ik kreeg helemaal flashbacks naar toen ze nog een babytje was. Als in, nu is ze anderhalf ruim, dus dat is allemaal nog best wel recent. Maar vannacht was ze een beetje ziek en het was echt weer 17 keer eruit. En op een gegeven moment maar in bed. En het was echt, ik kreeg echt helemaal een soort rillingen van hoe dat dan is als je net ouder bent.
Maar goed, echt zo'n horrornacht. Op zich wel een goede graadmeter om even te kijken of jullie in de game zijn voor een derde kind.
Ja. Nou, kijk, de relatie houdt het denk ik wel. Maar ik denk dat ik persoonlijk gewoon het niet meer aan kan.
Nee, maar het is goed om even te peilen waar je staat. Want ik merk dat juist dat mensen idealiseren het. Of dit vergeet je vaak, dit soort dingen. En de enige manier om weer even te realiseren hoe het is, is om het weer gewoon echt te ervaren.
Ja, ik weet alleen wel dat als je er eenmaal in zit, dan is het net zo erg. Maar dan ga je er toch iets meer mee of zo. Want dan weet je, dan het is niet anders. Maar goed, maakt niet uit. Maar goed, waar ik het eigenlijk even kort over wilde, was toch het carnaval. Ja. Dat is alweer even geleden voor de mensen. Maar daar zat voor mij een heel weekend aan entertainment in verscholen.
Jouw kinderen doen daar dan aan mee, denk ik. Dan.
Nou, ik ben zelf niet zo carnavaller, maar mijn vrouw wel. En in het dorpje waar zij vandaan komt, en daar is dus, dan wordt het dorpshuis omgebouwd tot een soort van tent. En dan daar is dan van alles overdag voor kinderen en 's avonds voor volwassenen. Dus. En nou, misschien om even heel kort de setting te schetsen.
Ja, graag.
We waren naar het middagprogramma. En daar was dan een hoofdact, ook voor de kinderen. En dat was Bella Ballon. Jij hebt Bella Ballon niet gezien live.
Gaat maar geen belletje rinkelen bij Bella Ballon.
Maar misschien moet je haar heel even erbij pakken. En dan moet je even heel kort omschrijven hoe Bella Ballon eruit ziet.
Bella Ballon.
Ja.
Ja. Even kijken, ik zie een Instagram. Oké. Ja.
Misschien kun jij voor de luisteraar even heel kort een omschrijving geven.
Ja, ik zie een mevrouw, een vrouw met rood haar en een kort jurkje met allemaal glitters. Ik zie een soort K3-achtige performance, hè, met een dansje en een dingetje.
Heeft het één heel belangrijk aspect, want dit is exact mijn observatie. Maar
ik zie nog geen ballon. Ik zit heel erg naar die ballon te zoeken.
Er zijn echt heel veel ballonnen bij
zich. Oh. Ja,
dus ze doet een soort van act die heel erg op K3 lijkt, met zelf zonder liedjes.
Ja.
En dan staat ze in een best wel kort, maar heel erg felgekleurd jurkje.
Ja.
En dan in heel veel glitters en dingen.
Oké, ik zie het nu.
Ze heeft nu een soort... maken. En dan geeft ze een soort workshop aan de zaal. En dan staan er eigenlijk vooral papa's.
Ja.
Met hun kinderen staan dan net iets te dicht daarop om dan die ballonnen uit te maken.
Ja, ik zie het nu. Het is een filmpje dat gaat spelen op die website. En ik zie nu inderdaad dat het een soort enorme kit bij zich heeft met ballonnen.
Ja, het is best wel heftig. Ja. Ja. Ja, en er komen er steeds meer achter. Maar goed, het is allemaal inleiding naar mijn papa match. Maar er komen steeds meer achter dat kinderentertainment best wel intens. Hè? Dus er zijn ook heel veel, het is een enorme industrie moet dat dan niet zijn. Er zijn heel veel van die, ja, toch een beetje middelmatige acts, niet op bellen ballonnen af te vallen. Maar ja, laat zeggen, de zang was niet het allerhoogste niveau.
Nee, het was niet zuiver. Had ze geen helium genomen?
Ja, nou ja, nee, dat ik had dat zo even moeten doen. Maar goed, het is dan toch grappig. Maar het zijn allemaal van die acts die dan soort, dat is een hele industrie. Mijn met name moment was dat in die ruimte, dus er wordt dan een hele harde muziek gedraaid, echt heel hard. Ik dacht, dat is ook niet goed voor de oren van mijn kinderen. Maar goed, misschien is dat in het Zuidoosten allemaal anders. Je ziet op dat soort momenten, die een beetje uitgesproken zijn, weet je wel, waar je gewoon, je vindt dat leuk of niet eigenlijk, dat je, zie je een soort langzamerhand die karakters van die kinderen ontstaan. En voor mijn zoontje, die was helemaal in het begin, weet je, wat meer timide, maar helemaal obsessed door de lichten. Want hij had natuurlijk heel veel van die lampen in de lucht en draaien. En zo, dat is allemaal heel fel en knipperend. En daar was hij helemaal naar het kijken. En mijn dochtertje was gewoon alleen maar aan het rennen. Zoals jij het kwijt. Hij was alleen maar aan het rondrennen, achter iedereen aan. En op een gegeven moment komt iedereen er dan wel in. Want ze sleuren je dan wel mee. Dus op een gegeven moment staat iedereen te dansen, weet je wel.
Jij ook, maar, met bellenballon.
Nou, niet met bellenballon. Maar in de nabijheid van dat bellenballon met mijn kinderen.
Oké.
Kun je daar wat door voorstellen? Nee, je gaat langzamerhand, begin je gewoon dan bij ze te zien. Ook al zijn ze zo jong, denk ik een beetje wat voor soort mensen ze worden. Je ziet gewoon
en of het carnavalsvirus worden. Ik denk dat dat zeg maar een hele belangrijke graadmeter is in jullie gezin.
Ja. Nee, kijk, nu vonden ze het allebei wel heel erg leuk uiteindelijk. Dus, maar het is natuurlijk gewoon harde muziek en ballonnen en frietjes daarna en zo. Dat soort dingen. Dus het is een groot feestje wel. Maar als ik nu moet kiezen, denk ik dat mijn dochter wel op een gegeven moment alleen met mijn vrouw naar carnaval toe kan.
Ja, precies. En dan, ja, precies.
Ja, wat fijn is, weet je wel.
Ja. Ja. Nee, ja, het is helemaal mooi, toch? Ieder is het ding.
Ja. Ja.
Ik heb iets anders. Dat heeft ook te maken met kinderen die wegrennen. En dan met name hoe ver ze van je vandaan lopen, voordat je kan zeggen dat je ze kwijt bent. Dus ik merk dat mijn kinderen inmiddels de weg kennen in de buurt hier. En we zijn op meerdere plekken. Als we uit school komen, dan zitten we bij een pleintje en ze zijn comfortabel in de omgeving. Nou, dat is op zich hartstikke mooi. Maar ik merk nu dat er ontstaat een situatie waarin ze af en toe te comfortabel zijn. En zeker mijn jongste, die is nu 3, die kan echt opeens weg zijn. En dan moet ik hem gaan zoeken. En dan is hij met iemand meegelopen die dan al naar huis is. En dan vind ik hem ergens. En nou, vind ik heel vervelend. En hij lijkt daar eigenlijk ook helemaal niet onder de indruk te zijn. Hij vindt het niet meer dan logisch dat ik er op een gegeven moment weer ben. Dus er is heel veel vertrouwen dat ik hem weer kan vinden. Ik heb met mijn dochter trouwens een keer gehad. Die was verstoppertjes aan het spelen op dat plein. En toen zag ik dat het meisje waarvan ik wist dat hij het laatst aan het zoeken was, die zag ik naar huis gaan met de moeder. Toen dacht ik, hé, dat is gek. Maar mijn dochter is nog ergens verstopt. En die had dat niet gezien. Dus zij was nog verstopt terwijl het spel was afgelopen, doordat een van de belangrijkste personen van het spel naar huis was gegaan. En toen ben ik dus haar zelf maar gaan zoeken. Maar ze had ze echt supergoed verstopt. En toen vond ik er op een gegeven moment. En zei ze, ja, maar ik ben hier verstopt. En ik zei, ja, maar het is klaar.
Dat sowieso vind ik trouwens een heel klein zijnoot naar verstoppertje. Dat is nou typisch een spel wat soms begint zonder dat je het doorhebt. En dat is dan echt een probleem.
Ja, ja, dat kan heel erg een probleem zijn. Maar nu had ik vanochtend was mijn vrouw, die is een paar dagen weg voor de werk. En die had beneden het licht aan laten staan. En mijn dochter die gaat altijd zo rond een uurtje of 6. Ja, gaat ze altijd naar de wc. Dan hoor ik haar vaak wel. En dan gaat ze weer liggen. En dan wacht ze totdat het 7 uur is. Dan heeft ze een klokje. En dan weet ze, oké, die mag eruit. Maar nu had ze dus gezien dat het licht beneden aan stond. En dat gebeurt eigenlijk alleen maar als een van ons, mijn vrouw of ik, beneden is. Dus zij was naar beneden gegaan. Dat wist ik niet. Ik lag eigenlijk nog te slapen. En toen hoorde ik er op een gegeven moment vanaf beneden, papa, papa, waar ben je? Zij dacht dus, ik ben er toe gaan halen uiteraard, toen heb ik er weer meegenomen. Zij dacht dus dat we een soort van weg waren. En dat deed me heel erg denken aan het moment dat ik een keer weg moest met de auto, nadat ik net de kinderen op bed had gelegd. En ons garagedeur maakt best wel veel herrie. En ik had de tussendeur open laten staan. Ik deed die garagedeur open. En echt binnen no time stond mijn zoon opeens beneden. Die dacht, die zei, ik wil ook mee. Die dacht dat ik soort van besloten had. Hup, kinderen op bed, wegwezen. Om er vandoor te gaan. En dat komt me op mijn punt, op mijn papa moment. Dat ik, ja, ik noem het maar even selectieve verlatingsangst. Ik vind het zo gek dat soms kinderen denken dat je ze in de steek laat. Hè? Dat je echt denkt, nu verwachten ze blijkbaar dat ik ze gewoon aan hun lot overlaat en een peer. Wat je natuurlijk als ouder nooit zal doen. En andere momenten zijn ze zo comfortabel dat ze zelf het heel ingewikkeld maken voor jou om ze weer terug te vinden.
Maar volgens mij is daar het verschil, toch? Dus zij kiezen ervoor om weg te gaan. Of jij. Dus als zij weggaan, gaan ze vanuit jou achter ze aanloopt. Maar als jij weggaat, dan denken ze, hé, waar ga jij heen? Dat was helemaal niet mijn bedoeling.
Ja, maar ja, ik moet er. Maar zij vertrouwen dus blijkbaar op dat ik ze weer kom zoeken. Ja. Maar ze vertrouwen mij niet dat ik weer terugkom als ik wegga.
Nou, dat hebben zij niet bedacht.
Nee. Ik vind dat heel gek. Voor mij is dat namelijk één en hetzelfde ding. Weet je, ik zou hun nooit in de steek laten. Maar ik hoop dus dat ze mij ook niet in de steek laten. Dat is ook gewoon niet zomaar opeens uit mijn zicht ontsnappen.
Ja, maar wacht maar tot jij een keer er niet bent. Dus dat je zoontje inderdaad weg is. En dat hij op een gegeven moment jou echt kwijtraakt. En denkt, ik wil nu terug. Maar papa is er niet.
Ja, dan raakt hij misschien wel in paniek. Maar ja, dan ben ik ook in paniek. Zijn we allemaal in paniek.
Nee, daarom. Maar dat is ook wel eens heftig.
Goed. Tot zover. Ja, en dan wilde ik eigenlijk iets doen wat we normaal niet doen. En dat is meteen door naar de ploeterpapa.
Crazy.
Ja, is dat goed? Ja, toch?
Ik hoop dat we het allemaal aankunnen.
Ja, nou komt-ie. Ja, want dit verhaal moet me echt even van het hart. Ik wil je heel graag even meenemen in iets wat er achter de schermen gebeurde bij Tijd voor Max.
Ja, hierbij lossen we de cliffhanger in, toch?
Ja, dit programma heeft wel wat losgemaakt bij mij. En dan niet zozeer over mijn eigen performance. Daar mag iedereen los over beoordelen.
Dat heeft ook heel veel losgemaakt bij mij.
Heeft ook heel veel losgemaakt. Dit gaat veel meer over wat daarachter gebeurde. Ik wist dus dat ik het eerste item zou zijn in die aflevering. Zo'n aflevering duurt 40 minuten. Ik kom eraan. Ik heb een kleedkamertje. Naast mij zit een mevrouw van Heel Holland Bakt België. Of Heel België Bakt. Nou ja, dat programma. En daarnaast zit dan de kleedkamer van Ivonie. Want Ivonie zou er ook zijn. Die
heeft zijn eigen kleedkamer.
Ja, iedereen had een eigen kleedkamer. En er stonden wat drankjes en dingetjes en zo. En dan hangt dan een foto van Geert Joling. En nou, allemaal hartstikke gezellig. Dan word je op een gegeven moment opgehaald. En dan moet je naar de make-up. Dan doen ze zeg maar je glimneus even soort van afpoeieren. En dan, dat is het dan. En dan krijg je geluid op en dan ga je naar de studio. Dus dat ging eigenlijk allemaal helemaal prima. Tot op een gegeven moment iemand van de redactie, die nam mij apart. Die kwam mijn kleedkamer in en die deed die kleedkamerdeur een beetje dicht. Zei ik, we moeten even wat tegen je zeggen. Oh shit, ze gaan natuurlijk mijn item cancelen. En dat was best irritant geweest, want ik was dus als eerste, want ik moest daarna meteen door naar Meppel voor mijn eigen boekpresentatie. Dus ik kon niet de hele aflevering erbij blijven zitten, want dan zou ik ergens in het verkeer vast komen zitten.
Je was alsnog niet echt op tijd hoor, maar goed, fashionably late is prima.
Ja, maar ja, weet je, Hilversum Meppel, dat ligt gewoon niet naast elkaar. Nee, ik was keurig op tijd volgens mij, maar goed. Die neemt mij dus apart, dus ik word apart genomen. En zei, Tim, moet je luisteren, het volgende is aan de hand. We zouden een item doen over jouw boek. En daar zou Yves Manier ook bij aan tafel zitten. En dan wilden we dan een soort vervolgvraag stellen aan Ivo. Van, hey Ivo, hoe denk jij eigenlijk over je vaderschap? Want Yves Manier, die heeft ook kinderen. En toen had hij dus diezelfde middag laten weten aan de redactie dat hij niet met mij aan tafel wenste te zitten.
Dat heb je wel eens.
Nou, dat heb je wel eens. Dat is niet het format. Het format is, alle gasten zitten allemaal aan tafel. En dan kunnen we ook een beetje op elkaars items reageren. Dan is het iets minder soort van afwerkplek.
Maar waarom wilde Ivo niet bij jou aan tafel zitten? Was het jouw fysieke aanwezigheid of ging het over het onderwerp?
Ik dacht eerst dat ze een grap maakte, want ik ken Ivo hier niet en Ivo hier kent mij niet. Dus hoe kan je dan niet met mij aan tafel willen zitten? Maar het had te maken met het onderwerp. We hadden allebei een boek. Hij heeft een boekje en ik had ook een boekje. Maar goed,
er lag inderdaad een hele selectie boeken voor die mevrouw.
Het was echt een boekaflevering. Nou, helemaal prima. Mijn boek lag daar gewoon continu op tafel. Dus dat was helemaal leuk. Maar hij wilde dus niet daar zitten en dan het risico lopen dat er dus een vraag zou komen over zijn eigen vaderschap. Ik vond dat heel raar. Maar goed, dat was maar gewoon, dat was de deal. En zij vonden dat ook raar. Ze vonden het heel jammer, want ze hadden dat graag gewild. Nou, het ging gewoon niet gebeuren.
Het dus was ook wel gek, want in het programma, ik heb er terug zitten kijken, want ik zat in de trein naar Meppel, oneindig. Maar daar heb je dus, er was een soort hele gekke wisseltruc op een gegeven moment. Ja. Dat jij geswapt werd voor Ivonie.
Ja, Yves Nieuwe kwam op mijn stoel. Dus ik heb de stoel voor Yves Nieuwe alvast warm gemaakt. Maar hij stond dus al. Hij was gewoon aanwezig. Maar de indruk werd gewekt aan de opening van het programma dat hij er nog niet is. Want later schuift ook Ivonie aan.
Ja.
Maar dat was zeg maar gewoon puur omdat hij niet daar aan tafel wilde zitten. Ja, heel gek. Maar nu komt het. Ik had zoiets, nou ja, het is wat het is. Dus ik ga op een gegeven moment in, komt er een soort van clipje. Of die kok die gaat wat zeggen. Die daar in die oven is trouwens helemaal niet aangesloten. Er zit alleen dat lille lampje doet het van die oven die in dat
maar hij
keuken.
Geeft ook wel toe dat hij dingen had voorbereid.
Ja.
Ziet wat ik dit programma nooit zie.
Nee, trouwens nog een ander leuk detail. Is dat ik kom straks weer op dit verhaal terug hoor. Maar er zit zo'n tuintje zit er in die studio. Dus een soort van plastic boompjes en plantjes en zo staan er. En toen vertelde me iemand van dat wisten ze blijkbaar 4 keer per jaar. Dus het is de 4 seizoenen. Maar er staat tussen al die plantjes, er staat een kleine oranje, zeg maar in de kleur van het logo van Omroep Max, tuinkabouter. Heel klein tuinkabouter. En die zeiden, ja, die verplaatsen we altijd. Een soort van grap, een soort van running gag onder de crew. Maar die staat dus met zijn middelvinger omhoog.
Oké, dus de volgende keer dat je dat kijkt, dan kun je hem zien.
Maar die man, volgens mij was dat de hoofdregisseur of de regisseur, die zei, ja, we hebben nooit klachten over gehad, dus we laten het gewoon staan.
Nou, jij hebt het nu onthuld, dus nu komt het glazen.
Ik weet het niet, nu gaan de mensen bellen of zo. Maar, okay. Terug naar Ivo. Ik word opgehaald. Ik ga van mijn stoel af. Ik geef Ivo nog een handje. Terwijl hij daarachter staat. Zie, Ivo, ik heb de stoel voor je opgewarmd. Ga lekker zitten. Succes ermee.
En nee, ik vind je leuk tegen jou wel?
Nee. Ik krijg een heel slap handje. En nou, werd amper gereageerd. En hij gaat daar dus zitten. En hij doet zijn ding. En er waren, zeg maar, in plaats van dus dat Ivo daar zou zitten, waren er twee mensen van de band die speelden, waren daar neergezet. En die hebben de hele aflevering niks gezegd.
Dat is een soort decor.
Een soort van tafelvulling. Vond ik ook een beetje sneu voor die mensen. Maar ik ga vervolgens door naar Meppel. Ik krijg nog een fles wijn en toedeledoki. Maar dan lees ik in de Volkskrant het volgende. Een heel groot interview met Ivonie. Jaloersmakend groot, want het gaat over hem en over zijn boek. Dus ik denk, nou, dat... Overigens stond ik ook in de Volkskrant, mocht iemand daar geïnteresseerd zijn. Maar niet met een interview, maar met een meer een inhoudelijk artikel. En in dat interview, dat gaat dus helemaal over dat boekje van hem en zo. En nou, allemaal niet zo interessant. En dan krijgt hij op een gegeven moment de vraag... Hoe was u als vader? Dus ik spits mijn oren en ogen. Ik, wat gaat hij nu zeggen? En nu komt het, ik citeer. In het interview dat er zeg maar de dag nadat hij niet met mij aan tafel wilde zitten bij Omroep Max, omdat hij niet over het vaderschap wilde praten, zegt hij dus het volgende op de vraag hoe was u als vader? Ik had mezelf nooit als vader willen hebben, want ik was altijd met mijn hoofd bij het werk. Nou, een stukje verder. Ik heb ze nooit voorgelezen. Dat is een schandaal. Dat vind ik echt heel erg. Dan staat er, denkt even na. Het gaat wel weinig over het boek, vind ik, tot op heden. Als je me opschrijft dat het een leuk boek is, dan vind ik het goed. Einde citaat.
Ja, dus het blijft altijd zo. Hij blijft altijd met dat werk bezig. Maar ik kan me dus voorstellen, want zijn interview is natuurlijk niet de dag daarna afgenomen. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat misschien hem dit bijna wel op gedachten heeft gezet. Ja, daar ga ik niet goed uitkomen. Dat wil ik niet.
Ik moet die dingen aan elkaar verbinden, toch? Want hij wist dat dit zou komen. Hij heeft het zo gezegd. Dus hij heeft dat ook niet hij heeft dat niet uit kunnen krijgen in het interview. Want dat is natuurlijk altijd een beetje het dingetje. Als je dan een interview gedaan hebt, dan krijg je het vaak nog wel te lezen op een soort van feitelijke onjuistheden. Maar als je dit gezegd hebt, dan heb je dit gezegd. En als de journalist ervoor kiest om dit erin te doen, ja, dan kan je niet zeggen, ja, het is niet zo. Je hebt niet zo heel veel weegruimte daar, want dan verliest zo'n krant ook gewoon zijn geloofwaardigheid.
Ja.
Maar ja, dit is dus natuurlijk, hij zegt eigenlijk gewoon, ik was gewoon super slecht vader en daar heb ik spijt van. Maar dat wilde hij dus niet in Omroep Max, dus nog eventjes dunnetje herhalen. En als hij iets anders had gezegd, dan had ik hem natuurlijk op een leugen betrapt, want dan had hij daar misschien bij Omroep Max iets heel leuks gezegd. En dan de volgende dag in de Volkskrant.
Weet je wat het is? Doet het nu in dat interview. Hij zegt dat vind ik heel erg. En vervolgens draait hij het meteen weer naar dat boek. En gaat het natuurlijk gewoon verder. En in dat Omroep Max, als je zo'n soort onthullingje doet, dan vraagt dat om een soort verdieping. Om vervolgvragen. Ja. En dan heb je kans dat dat hele onderwerp uitgeplozen dient te gaan worden in een paar minuten. Ja, dat wilde hij niet.
Ja, het is ook wel gênant toch dat je dan in zo'n Volkskrant interview dan op een gegeven moment zegt, ik vind dat het te weinig over een boek gaat. Als je maar opschrijft dat het een leuk boek is, vind ik het best. Ja, sorry hoor, maar cool.
Ja, maar Ivo die kan dat allemaal hebben. Want hij is Ivo, weet je wel. Er zijn gewoon van die mensen, die gaan al zo lang mee, die kunnen dat gewoon allemaal maken.
De grote der aarde.
Door naar iemand anders die het ook kan maken. Want jij hebt een documentaire gekeken op HBO Max.
Ja, klopt. En die documentaire die gaat over Richard Branson. We kennen hem wel. De man van Virgin, dat was ooit een record label. Dat is volgens mij nog steeds.
Het is wel heel veel dingen inmiddels.
Ja, maar deze documentaire die gaat over dat hij ook natuurlijk de ruimte in is geweest. Met zijn eigen ruimtevaartbedrijf. Virgin Galactic heette dat toch?
Ja, hij heeft heel veel dingen gedaan, toch? De hele wereld overgezeild. En,
in zo'n ballon?
In een ballon met naakte vrouwen op zijn rug op een jetski. In de jungle, op een onbewoond eiland heeft hij een huis volgens mij.
Wat een soort Bella-ballon eigenlijk. Want die luchtballon, daar ging hij mee de wereld over.
Ja, leuk. Ik denk dat hij wel even goed kan zingen ook.
Wat me dus daar bijgebleven is er zit dus in de eerste aflevering van die documentaire. Die begint met een video die hij gemaakt heeft voordat hij de ruimte ingaat voor zijn familie. En dat is een afscheidsvideo. Dus hij neemt daar een video op die zijn familie alleen maar zou zien. Wel gek dat wij dat nu ook in de documentaire zien, maar goed.
Ja, dat whatever. Zegt hij ook letterlijk. Van dit ga je alleen maar zien.
Ja. Het is een beetje zeg maar zoals in zo'n film, weet je wel. Dan heb je ook altijd zo'n... Als je dit ziet, dan moet je... weet ik veel. Dan moet je op de rode knop drukken. Of er ligt er geld onder het matras. En dan moet je maken dat je wegkomt.
Ik denk dan dus altijd... Misschien heb ik dit gewoon per ongeluk te vroeg gevonden. Maar goed.
Ja, nou goed. Maar hij doet dus echt een soort... Ja, een soort afscheidsvideo. Waarin hij dus tegen zijn familie zegt... Ja, nou misschien ben ik er straks niet meer. En dan... Nou, dit heb ik nog even te zeggen. En het meest fascinerende nog is... Dat is dus niet de eerste keer dat hij dat doet. Want dat deed hij ook toen hij met die luchtballon de wereld over ging.
Ja.
Dus hij waagt eigenlijk zijn leven voor zijn werk, bedrijf, eigen kick. Ik weet niet zo goed waarom hij het precies doet. Maar die druk is dus zo groot dat hij...
Het is een promostunt. Het is een beetje Elon Musk-achtige marketingmachine, toch? Hij is zo bekend, dus hij doet dan zoiets en er komt heel veel aandacht voor.
Ja, maar
en
hij hoeft het niet te doen, hè?
Niemand nee, maar zegt hij zegt ook nog letterlijk... Ja, maar dat is natuurlijk een van zijn drijfveren, die bedrijven. En hij zegt letterlijk ook in die documentaire van het leven is kort, dus je moet ook dingen doen die je leuk vindt. En hij zal wel een enorme kick krijgen van die acties. Dat kan niet anders.
Ja, maar hij moet dus ook zien hoe zijn vrouw en zijn kinderen hem huilend uitzwaaien als hij in de luchtballon
staat. Het zijn daadwerkelijk gevaarlijke dingen. Daar verzeker je een beetje lastig tegen waarschijnlijk. Dat gaat gewoon... Dat valt niet eens onder het kopje gevaarlijke sporten, denk ik. Of avontuurlijke sporten.
Nee, dit kan je niet bijboeken als je een ticket koopt, zeg maar. Nee. Dat is wel gewoon...
Maar het is wel heftig dat je... Ik heb in ieder geval nog nooit, ik weet niet wat het met jou zit. Ja, ik bedoel, ik vlieg als met Ryanair, dus misschien dat dan aan... Maar, of met Malaysia Airlines. Maar het is een beetje van dat je ergens naartoe gaat... en dan eigenlijk ervan uitgaat dat er best een aanwezige kans is... dat je niet meer terugkomt. Dat gebeurt mij niet zo vaak.
Ja, er is natuurlijk altijd een kans... Ik weet nog wel, er is natuurlijk... Ziet dat geven je ouders je dan mee dat je nooit met ruzie de deur uit moet, omdat er kan natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor je dan de straat oploopt, onder de auto komt en dan is dat soort van het laatste dat je bijgebleven hebt.
Maar ik neem dat over het algemeen niet heel erg serieus.
Nee? Ja, als ik daar ben dan... Ik heb daar soms wel dat ik dan er echt zo over nadenk. Dat opeens dat het heel erg indaalt. Van dit kan wel eens de laatste keer zijn. Weet je hoe dat ook
Maar komt? Toch niet serieus dat je dan op dat moment... Want dan ga je dat toch gewoon niet doen?
Oh, je bedoelt dat zeg maar dat ik denk, wat ik nu ga doen, daar ga ik, is gewoon 50% kans dat ik niet dat ik het niet overleef.
Dat overkomt je toch? Dan ga ik het gewoon niet doen.
Nee, zo stap ik niet op de fiets.
Ik zal niet gaan bungee jumpen als ik 100 mensen dat van tevoren zie doen, maar dan zou ik het dus nog niet doen. Ik ben één keer uit een vliegtuig gesprongen, heb ik wel een keer hier verteld. En dan, dat ga ik echt nooit meer doen. Dat vond ik zo verschrikkelijk. Ik wil dat soort dingen.
Maar toen had je nog geen kinderen, toch?
Nee, maar zelfs daar dacht ik dat het niet misging. Want ik bedoel, die man die deed dat 10 keer per dag.
Nee, dat moet je ook niet denken. Want als je denkt dat het misgaat, dan doe je het denk ik niet. Maar hij is dus, die Branson is dus dingen gaan doen waarvan hij dacht, nou, er is best een grote kans dat het misgaat.
Zeker, ja.
Maar goed, maakt mij niet uit. Toen de dokie.
Ja. Dat is die man van Segway, toch? Die oprichter van Segway, die stepjes. Weet je, die alleen maar toeristische orde met zo'n helmpje mag je over de boulevard rijden. Maar dat is ooit met best wel een visie bedacht. En die man, die had, daar hebben ze ook een off-road versie van gemaakt, met wat dikkere banden. En die had heel goed landgoed met, dan moet ik liegen, want ik weet niet exact hoe het nou ging. Maar volgens mij was er een soort cliff ergens of zo, en die is gewoon met het ding afgedonderd.
Hij is van die cliff gereden. Ja, dat is ook het verhaal dat hij is bijgebleven, ja.
Hij is dus ik bedoel, het kan ook daadwerkelijk misgaan als je je bedrijf zelf probeert te promoten of je producten zelf gebruikt.
Nee, precies. Maar goed, dat was niet... Hij ging niet een soort... Ik kan me niet herinneren dat het zeg maar... een heel gevaarlijke testrit zou zijn. Volgens mij was gewoon... Hij ging gewoon een rondje over dat terrein. En dat ding gaf opeens gas terwijl die moest remmen. En toen doe je zo dat ravijn. En dat kan je niet meer navertellen.
Sure, maar, ja.
Maar ja, dus dat je iets gaat doen waarvan je dus dan echt weet van nee, hierna kan het klaar zijn. Ik neem afscheid van jullie en jullie nemen ook afscheid van mij, want voor hetzelfde gaat zien jullie mij gewoon niet meer. Dat vind ik een heel raar concept.
Ja, nee, dat zou ik ook niet zo doen. Maar dat zegt waarschijnlijk wel iets over die man.
Dat zie en dat je ook doet, dat doet mij dan afvragen van... Kijk, uiteindelijk als je kinderen krijgt... En mensen krijgen best wel bewust kinderen. Hè? Het is niet meer een soort van... Mensen zijn er wel vaak al mee bezig. In ieder geval onze generatie is daarmee bezig. Ik weet niet hoe dat met Brandon zit. Die is natuurlijk wat ouder. Maar je bent dus dan ook bezig met... Welke rol wil ik dan zijn in mijn ouderschap? Welke rol wil ik daarin vervullen als vader?
En als maar dan kun je dan... dus wel spijt van krijgen ook. Ik bedoel, Ivo die zegt letterlijk... Dat vind ik heel erg.
Maar dat is een klassieker, hè, wat Ivo hier doet. Want dat hoor je heel vaak. Want ja, heel veel mensen die op hun sterfbed liggen... Er is een keer iemand die heeft een lijstje bijgehouden... op top 1 van de dingen die mensen dan zeggen... voordat ze de pijp uitgaan. Is dat, ja, ik had minder moeten werken... ik had meer tijd met mijn kinderen kunnen doorbrengen.
Ja, dat is wel een klassiekertje. Ja,
en dat klinkt dan allemaal... Dat grijp je dan even naar je hart... en dan ga je daarna weer door met Excel sheets invullen. Maar... Het is natuurlijk niet, dat kan niet meer. Dus dat besef dat zo laat komt, dat is mooi, maar het betekent niks meer.
Wel mooi dat gesprek dus bij Omroep Max, daar moeten we op wachten tot Ivonie toch ooit overlijdt. Dan kunnen we het hebben over wat hij als laatste zei. En dat is dan misschien wel, ik heb spijt van dat ik mijn kinderen zo weinig heb gezien.
Nou ja, hij zegt het nu al. Dus op zich is dat al...
Hij zegt waarschijnlijk van, ik ben heel erg blij dat ik in mijn leven zoveel boekjes heb verkocht.
Nou, hij zegt ergens ook nog in het interview van... ja, maar mijn relatie met mijn kinderen is nu goed. We hebben geen ruzie, maar ik heb daar wel spijt van. Maar ja, zijn kinderen zijn nu onze leeftijd, geloof ik. Dus die... hij kreeg laat kinderen, volgens mij. Maar, dus dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Als je nog later kinderen krijgt, zit je natuurlijk...
Maar zou hij dan bijvoorbeeld en Richard Branson hetzelfde dan...
Sowieso, Ivonie en Richard Branson staan wel een beetje op dezelfde hoogte, qua zeg maar...
Oh, mooi dat we die aan elkaar gelinkt hebben. Ja. Maar dat zouden die dan, je zegt mensen nemen best wel bewust kinderen. Zouden zij dat dan ook bijvoorbeeld heel bewust hebben gedaan? Of was dat gewoon een soort van de eerstvolgende logische stap en iets om te doen?
Nou, dat vraag ik me dus af. Want als je dan weet van nou, ik heb nogal een gekke hobby. Namelijk, ik stap af en toe in voertuigen die best wel een goede kans hebben om neer te storten. Dat vind ik gewoon leuk en dat doe ik gewoon. Als ik dat van mezelf wist, dat had ik wel meegenomen in het hele proces. Zeg maar. Van, oh ja, er is nog wel even een puntje. Ik doe af en toe wel eens gekke dingen. Dat vind
maar
ik
goed, je hebt natuurlijk andere, laten we een andere grootsheid ter aarde bijpakken. Zeggen Max Verstappen of zo. Dat is ook niet super veilig.
Maar die heeft nog geen kinderen. Die is nu jong en
nee,
zo.
Nee, maar bedoel, precies. Maar dat is mijn punt van, die is nog heel jong. Maar stel, zou hij bijvoorbeeld dan wel op een gegeven moment aan kinderen beginnen, terwijl hij wel dit werk doet? Dan ziet ze trouwens ook nooit waarschijnlijk. Maar meer het punt van, dan weet je dus, ik doe dat soort dingen. Ga je dan toch heel bewust wel, of ga je dan heel bewust zeggen, nee, ik neem geen kinderen, want de kans dat ik een keer bij dit werk overlijd is best wel aanwezig.
Volgens mij doen heel veel ook van die topsporters en zo, die stoppen, ja, dat is ook dan niet handig om dan kinderen te hebben, maar die nemen vaak kinderen als hun carrière erop zit. Maar dat is ook vaak ook redelijk vroeg, hè, want
ja, dat is waar.
Zeg maar zo eind 20 of zo, begin 30, dan is het allemaal wel een beetje gebeurd. Dus dat is op zich nog wel, ja, goede leeftijd.
Is ook topsport, hè, kinderen krijgen en opvoeden en zo.
Dus ja, dus dat is ook, het is heel moeilijk om dat naast elkaar te doen.
Ja.
Ja. Nee, dat is ook zo.
Maar waarom heb jij dan kinderen genomen? Want jij hebt werk waarbij je vrijwel zeker niet overlijdt.
Volgens mij is er een soort uitdrukking. Het is heel gevaarlijk dat ik dit niet uit mijn hoofd ga doen. Maar het is volgens mij een soort uitdrukking van dat er geen sterker wapen is dan de pen of zo.
Precies.
Ja.
Nou, maar bij jou zou je nog kunnen beargumenteren dat jij kinderen hebt genomen. Dat je daar later dan je werk van kon maken.
Dat is grappig dat je dat zegt. Boekje.
Ik heb dat dus, is volgens jouw boek niet
ik
zo
Ik had
gegaan.
Een interview op rtlnieuws.nl. En die hebben ook een Twitter account. Dus die hadden dat geplaatst. Dat linkje naar dat interview. En er staat dan, nou ja, Tim, thuis bij vader, bla bla bla. En dat iemand om gereageerd van, oh, dat heeft hij alleen maar gedaan om er een boek over te kunnen schrijven. Ja. Toen heb ik ook letterlijk gereageerd met, ja, dat is inderdaad precies de reden dat ik kinderen heb genomen, om er een boek over te kunnen schrijven.
Nou, in die 5 jaar had jij denk ik door ander werk te doen wel meer kunnen verdienen, maar als dat dan...
Ja, sowieso, weet je wel. Ik bedoel, ik vind dat het boek heeft heel veel aanzien, want het is dan bijzonder dat het een boek is. Maar het levert natuurlijk helemaal geen klap op. Dus het is een soort van mensen die verwarren die twee dingen heel erg met elkaar.
Die aandacht die dan prettig is misschien. Alleen volgens jouw boek is het heel anders gegaan. Hè? Dus je bent er meer ingerold. Maar dat is ook allemaal fijn.
Ja, maar ik denk dat uiteindelijk dat voor heel veel mensen geldt, toch? Ik bedoel...
Tuurlijk, het is denk ik ook voor veel mensen een soort logische volgende stap. Kijk, voor mij bijvoorbeeld, kinderen, is dat... toch een soort FOMO eigenlijk, die door de maatschappij bijna opgelegd is. Maar ook omdat dat gaat ontstaan over tijd, denk ik, bij mij in ieder geval. Dat nu heb je waarschijnlijk, hadden we een heel leuk leven en was het ook heel leuk geweest nog zonder kinderen. Omdat je nog heel veel dingen te doen hebt. En heel veel mensen die je kent ook geen kinderen hebben. Maar over zeg 20 jaar, of weet ik veel wanneer, en op een gegeven moment bijna iedereen in je omgeving kinderen heeft, en jezelf ook je leven misschien op een iets andere manier inricht, dat je dan echt, dat ik dan echt pijn zou ervaren als ik geen kinderen zou hebben. Gewoon op een personal level, zeg maar. En dat dat misschien, en voor mijn vrouw zou dat al helemaal zo zijn, weet ik zeker.
Het doet dan pijn dat je een kans hebt laten liggen en je kan dat dan niet alsnog doen.
Nou, ik denk gewoon dat de pijn later echt groot wordt. En dat wou ik voorkomen. Dus, en misschien is dat niet zo. En
dat is natuurlijk voor mannen wel anders dan voor vrouwen. Want als jij over 20 jaar zou bedenken, ik wil nog kinderen, dan is het nog wel, is nog wel een mouw aan te passen, zeg maar.
Ja, dat had gekund, ja. Ja, ja, maar ja, dan ga je ervan uit dat je relatie daarmee ook voorbij is.
Ja, maar goed, dat zijn toch twee losse dingen, relatie en kinderen.
Dat kan. Dat kan, inderdaad. Ja, maar ik wilde die twee niet per se uit elkaar halen bij voorbaat al.
Nee, nou, dan moet je kiezen.
Nou, dat hebben we toch gedaan. Maar ja. Dus dat is voor mij in ieder geval, dat is niet de enige reden. Maar ik heb niet de illusie dat mijn leven nu alleen maar op dit moment alleen maar leuk zou zijn met kinderen. Alleen, ik denk dat dat het nu ook heel leuk is met kinderen. Maar ook zonder dat gekund. En dat de pijn van geen kinderen hebben eigenlijk later komt. Dat is mijn gedachte daarbij.
Ja, ik denk dat ik dat gemis, ik weet het niet hoor. Maar dat gevoel, ik had al zoiets al eerder, dat ik denk, ja, ik kan nog wel een paar jaar zonder kinderen zijn. Maar dat voelt ook wel, ik voelde daar ook niet heel veel, dat het nog heel veel toevoegde. Dus ik had ook zoiets van, ja, ik kan ook wel heel vrede hebben als dat dan nu klaar is. Dus ik had,
je had
voor
echt
mezelf,
het doel van je leven haal je uit de voortplanting.
Nou, niet zozeer het doel van mijn leven, maar ik had het doel nodig. Ik had wel zin in een doel. Ik was 30 en ik had niet echt een doel, want ik was gewoon aan het werk en uit eten aan het gaan en op vakantie aan het gaan. Dat is niet een doel, dat is gewoon, ja. En dan kinderen, dat is wel,
Dat is wel een doel.
Dat is wel een doel. Dus ik vond het wel lekker om dat doel te hebben. Natuurlijk is het zwaar, natuurlijk denk je af en toe van, oef, ik kan er een boek over schrijven. Maar Ik had dat al wel. Ik had niet zoiets van, ik wilde het wel. Toen ik op een gegeven moment ook dan die switch maakte, dacht ik van, oké, dan wil ik dat nu ook wel hebben of zo. Dan is het niet, zeg maar,
alleen
van,
dat
ja, ik
is
moet nu
grappig,
even de pijn nemen, zodat ik later niet er spijt van krijg.
Alleen het is grappig dat wij daarna natuurlijk wel heel erg hebben nagedacht over hoe je dan die balans gaat creëren tussen het leven wat je had, zeg werken en je sociale leven, en dan daarna kinderen. En daar heb je een balans in gecreëerd waarbij jij, willen nooit meer over hebben, maar jij bleef thuis. En ik heb dat op een andere manier ingericht. Maar daar heb je wel bewust een soort keuze in gemaakt. Terwijl zeg een Yvonnie in ieder geval, die zegt gewoon, ja, ik heb gewoon voor werk gekozen nog steeds.
Ja, maar
die kinderen waren er gevallen.
Nee, klopt. En dat is natuurlijk, daar hebben natuurlijk heel veel vaders die doen dat. En nog steeds doen heel veel vaders dat. Dus die keuze, jij doet nu van, ja, daar hebben wij een keuze in gemaakt. Maar daar maken heel veel mensen niet een bewuste keuze in. Want dat gaat gewoon verder. En dat komt natuurlijk al in Nederland. Als je in loondienst bent, krijg je verlof. Dat is dan nu max 5 weken of zo. Krijg je nog betaald. Maar daarna wordt eigenlijk gezegd, joh, ga maar lekker buiten de deur je dingen doen. Want wat jij hier toevoegt, dat heeft niet zoveel toegevoegde waarde.
Maar na een jaar of 5 is het natuurlijk allemaal sowieso anders. Of na een jaar of 4 in Nederland. Dan gaan ze naar school. Dan is eigenlijk de soort van work/school-life balance van je kinderen wordt ook volstrekt anders. Want die zijn gewoon de hele dag naar school.
Absoluut. Dus het is echt, we hebben het ook maar over een heel korte periode van 4 jaar of zo.
Ja.
Nou ja, dan heb je misschien, nou ja, zeg 5, 6. Want je hebt natuurlijk nog een ander kind misschien. Maar zo lang duurt het helemaal niet. Dus het is heel raar dat we dus heel vaak zo krampachtig door blijven werken. En ergens is het natuurlijk logisch, want heel veel gezinnen hebben 2 inkomens nodig. Dus soms is het ook gewoon, ja, het is gewoon financieel niet haalbaar. Ja. Maar het is wel gek dat we dus die niet heel erg bij stilstaan van, hey, we kunnen ons leven ook anders inrichten. En soms betekent dat dus dat we met minder geld moeten rondkomen, of dat we iets anders moeten organiseren, of dat we ergens anders moeten gaan wonen. Of nou ja, weet je, dat je gewoon überhaupt ermee bezig bent wat je zou willen doen. Dat gebeurt helemaal niet zo heel veel. Dus het feit dat wij dat nu bespreken en dat jij erover na hebt gedacht en ik erover na heb gedacht en er zijn meer mensen die erover nadenken, dat is op zich al goed. Want je wilt niet eindigen als onze Yvonnie. Dat je dan op een gegeven moment zegt, oh ja, ja, ik heb nooit voorgelezen. Ja, daar heb ik wel spijt van. En nu wil niemand meer naar hem luisteren, zeg maar, als hij gaat voorlezen. Tenminste, ik niet. Dus je kan dat maar beter zo vroeg mogelijk je die vraag stellen. En er dus ook naar handelen. Dat vind ik heel mooi. Want het is natuurlijk gewoon, het is ook gewoon fijn voor jezelf. En het is ook fijn voor je kinderen. En het is ook fijn voor je relatie. Dat je dat soort dingen gewoon allemaal doet op het moment dat het er toe doet.
Eigenlijk zou je wel in deze tijd dat het er toe doet, wel toch dat idee van Branson kunnen doen. Dat je dus al wel een afscheidsbrief maakt. Maar niet zozeer omdat je weet dat het misgaat, omdat je in een raket gaat stappen. Maar gewoon omdat het any second klaar zou kunnen zijn. En dan heb je in ieder geval gezegd wat je wilde zeggen nog.
Je moet je eigenlijk elke dag afvragen van wat als dit de laatste dag is.
Ja. Ja, kijk, je kinderen gaan je namelijk amper nog onthouden. Dus dan moet je misschien toch een keer elk jaar even zo'n video opnemen. Stel, het is nu dit jaar klaar. Dan heb ik in ieder geval een soort geüpdate versie van wat ik ze nog even mee wilde geven over een jaar of 10.
Ja, maar wacht. Dat is meegeven. Dus dat is heel erg zenden. Dat is goed. Het is goed om jezelf voor jezelf te bereiden.
Het wordt een beetje moeilijk als...
Nee, maar kijk, als je zelf allemaal dingen nog wil doen en je hebt dat niet gedaan, dus je hebt daar voor jezelf beelden bij.
Ja, nee, dat moet je sowieso gaan doen.
Maar ja, je moet het gaan doen. Dat is het hele punt.
Dat is waar, maar dat kan dan niet meer. Maar dat je in ieder geval elk jaar, want alles wat je nu met ze doet, dat heeft natuurlijk invloed op hun. Dat is de hoop. Maar daar gaan ze relatief weinig van herinneren. Dus dat je elk jaar gewoon even aan het eind van het jaar even toch even zo'n video opneemt. En dat je weet, oké, er is in ieder geval een semi-recente video van mij waarin ik ze nog even mijn laatste inzichten meegeef.
Ja, en die inzichten kunnen dan dus niet zijn, ik heb spijt van dingen, want dan had je het gewoon moeten doen.
Ja, nee, dan had je het moeten doen, dat is dom.
We gaan door naar de tweak van de week.
Ik heb eigenlijk een tweak die ik niet zou aanraden per se. Nee, kijk, het is als volgt. Heb jij de behoefte om een huisdier te hebben?
Ik de behoefte aan een huisdier?
Voor je gezin.
Ja, ergens is die er wel om iets... Ja, ja,
een beetje. Jullie hebben een poging gedaan zelfs, herinner ik me.
Wij hebben zeker een poging gedaan met een kitten.
Dat is niet heel succesvol geweest. Inderdaad, er was tijdelijk een kat bij jullie.
Ja.
Was vooral dat die kat op een gegeven moment...
Nou, er was gewoon geen match tussen de kat en de verwachtingen die wij van de kat hadden.
Nou, ik heb een oplossing voor jou.
Nou, fijn.
Kijk, ja. Je zou ook een vis kunnen nemen. Alleen, zo'n vis moet je alsnog verzorgen met eten en dan kan hij doodgaan en al dat gedoe. Ik heb nu de oplossing voor alle voordelen van een huisdier en niet alle nadelen van een huisdier.
Je gaat wel snel hoor, want je gaat van een kat naar een vis. Oké.
Okay, ja, het is allemaal ruwe diamanten deze podcast. Ja,
okay. Ja.
Nee, de tweak is als volgt. Mocht je in het bezit zijn van een Google Home Hub Nest schermpje. Je weet al
zo'n
die
slimme speaker, maar dan ook met een slim beeldscherm.
Ja, en je weet wel die dingen die je met AirMiles altijd een paar keer per jaar heel goedkoop bij de Albert Heijn kan kopen.
Ja.
Daar zitten allerlei dingen, allerlei functies op, waaronder ook spelletje. Ook Baby Shark trouwens. Dus ook Baby Shark verhaal.
Ook een huisdier,
ook,
toch?
Ook een huisdier.
Ook een vis.
Maar er zit, en jij weet misschien hoe het heet. Ik weet eigenlijk niet.
Feed My Fish.
Feed My Fish heet het.
Ik weet waar je heen wilt.
Nou ja, precies. Want ik wist dat jij het kent. Feed My Fish heet het. Dat is een soort appje wat je dan kan openen erop. En dan open je dat en dan opent er op je schermpje, opent er eigenlijk een soort aquarium.
Mm-hmm.
En in het aquarium zit alles wat je in een aquarium mag verwachten. Kleine, een huisje en nou, water uiteraard en iets wat belletjes blaast en een soort kasteeltje. En vissen, obviously.
Yeah.
Maar dat aquarium, dat wordt dus ook gewoon goor en die vissen krijgen ook gewoon honger. En dan kun je er op het schermpje te drukken, op de knopjes die daarvoor bedoeld zijn, kun je die vissen eten geven. En dan zie je ook echt werk dat erin valt en dat die vissen dat gaan eten. En je kan met een soort stofzuigertje het even schoonmaken, dat alle algen weer weg zijn en zo. En je ziet ook of die vissen blij zijn of niet. Best wel fijn om te weten. Dat het toch een beetje moeilijk bij een goudvis. Dan slaat het op en dan wordt het vanzelf weer vies. En dan kun je de dag daarna weer
eigenlijk,
verder.
Ik weet niet hoe oud onze luisteraars zijn, maar het is eigenlijk een Tamagotchi.
Want het is een soort Tamagotchi, maar dan voor het gezin. Dus, en het grappige is, dat ding staat bij ons in de keuken. En het staat eigenlijk naast waar wij dan aan het soort barretje een beetje ontbijten altijd. Waar het fruit geserveerd wordt.
Mise en place altijd bij jullie.
Mise en place, ja, zeker. En dat wordt dan... dus het is een soort ochtendritueel nu. Dat die vis er even bijgepakt wordt. En ja. Het moet toch even schoongemaakt worden. Die kinderen worden zich toch een beetje bewust van... Oh, het moet dan eten en het moet weer schoon. Alleen het voordeel is dat als ik de stekker eruit trek, is alles klaar.
Ja, ja. Hij kan niet dood, hè?
Nee, kijk, dus daarom zeg ik, ik vind het eigenlijk niet per se een tweak. Maar ik vond het een grappig element. En ik vind het grappig dat die kinderen dus ook om vragen. En dan dus eigenlijk ook wel een soort van ervaren. Oh ja, nee, we moeten dat nog even doen, weet je wel.
Ja, het is een goede eerste stap om te kijken of je kinderen klaar zijn voor de verantwoordelijkheden die bij het een huisdier komen. Ja.
En dan kun je langzamerhand in heel veel stapjes upgraden naar iets wat meer je aandacht vereist. En ook misschien overlijdt anders. Luguber. Nou, met deze slechtste tweak van de week ooit in de zak, is het alweer het einde van deze aflevering.
De vorige keer, ik me herinneren, had ook een tweak waarvan je zei, ja, waarschijnlijk ken je hem al en zo. We moeten onze tweaks wel even, zeg maar, uppen.
Ja, het is gewoon op heel veel onder voorbehoud.
Ja, maar kijk, ik denk ook dat we daar misschien ook gewoon te conservatief in zijn. Want voor hetzelfde geld is het wel life-changing. Zit nu iemand te luisteren die denkt, verrek.
Ja, luister, als Feed My Fish voor jou een life-changing event was.
Ik heb een keer met 1000 RMA zo'n schermpje gekocht. Zit er dus gewoon Feed My Fish op? Hoor ik dat nu toevallig op de Pap Moeten Doen podcast? Dit is life changing.
Ja, het is echt super. Nee, dat is ook zo. We moeten het ook noemen bij wat het is. Het is een life changing event in deze life changing podcast.
Ja, en het is gewoon heel hoog. Haal eruit wat erin zit voor je, weet je wel. Dat is ook, en dat willen we ook gewoon horen. Als je zegt,
moet wel goed graven, maar het zit er zeker in.
Ja, ik heb er iets uitgehaald. Ik heb er wat aan gehad. Laat het ons gewoon ook eventjes weten. Vinden we hartstikke leuk. Via Instagram, @papmoetendoen bijvoorbeeld. Stuur ons een berichtje. Maak een story dat je aan het luisteren bent. Deel het met ons. Zie je nou
waar luister je? Dat willen we ook wel weten. Is het tijdens een activiteit met de kinderen? Is het op de fiets? Is het op je bakfiets? Is het om te vergeten dat je nog iets anders moest doen? Wanneer? Waar luister je?
Voordat je een raket instapt of een luchtballon. Of sta je bij bellenballon en denk je, wat ben ik hier aan het doen?
Ga je nu een video opnemen voor je kinderen omdat je ze nog iets mee wil geven, mocht het allemaal niet zo mogen zijn?
Dat zou ook zomaar kunnen. In ieder geval, ik wil er nog even aan toevoegen. Zie je nou mijn boek, De Thuis bij Vader, nog ergens liggen?
Ah, ja, staat er heel vaak in, hoor.
Het is ook een beetje jouw boek, hè? Oké, zie je nou ons boek, De Thuis bij Vader, ergens liggen? Op een gekke plek of op een hele leuke plek? Maak even een fotootje, stuur het ook even op. Vinden we hartstikke leuk.
En verder mogen de reviews naar Apple Podcasts, ratings, Spotify, Podimo, waar je ook maar luistert. We vinden het leuk om te weten of je het waardeert.
Je merkt wel heel veel oproep tot interactie. We willen even in contact komen met de mensen, jongens. Laat wat van je horen. Kom op. Zoveel is niet gevraagd. Wij zijn er over 2 weken weer.
Als Tim niet te veel echte BN'er is en moet afzeggen, dan zijn wij over 2 weken gewoon weer.
Het is heel BNR-jaans om af te zeggen voor dingen. En dan op de laatste moment, nee, komt toch niet.
Klopt.
Nee, daar wil ik helemaal geen gewoonte van maken. Ik ben nu weer BNR af. Ik ben nu weer gewoon thuis blijft kort. Papa Tim van de podcast.
Dan blijf je altijd op CNR hangen, toch? Dat is gewoon een soort van...
Ik weet niet. Volgens mij, dat schaalt wel af, hoor. Dus op een gegeven moment ben je ook die status weer kwijt. Het is een beetje zoals bij de Sims, weet je wel. Als je dan op een gegeven moment heb je een status, maar als je er niet aan blijft werken, dan... Ja. Voordat je het weet, lig je weer in de goot.
Zoals Feed My Fish, het wordt steeds gorder. Niet iedereen kan Ivan hier blijven.
We doen helemaal geen BN'ers trouwens. Dus BN'ers is niet... dat is helemaal niet ons ding. Wij zijn anti-BN'er.
Dat is goed. Volgende keer zit ik hier alleen.
Veel plezier.
Okay. Dag, succes met je kinderen. Doei. Papa moet dit doen.